Goedemorgen. Ik heb begrepen dat het thema, hij galmt een beetje. Dat is u ook opgevallen waarschijnlijk. Ja, dan kan ik echt een donderpreek houden, is hier wat anders. De galmknopje even uitzetten. 5 minuten. 5 minuten galm, nou goed. Goed, ik heb begrepen dat het, dit is al beter, kijk. Dat het thema deze maanden is de dienst. Dat is een van de onderdelen. Onderlinge dienen, dienst aan elkaar en aan de wereld. En toevalligerwijs waren wij met aan tafel zijn we bezig met het lezen van het boek Numeri. En toen dacht ik van ja, er ligt een mooie link. Daar kan ik wellicht iets over meedelen in deze woordverkondiging. En ik zou willen voorstellen om stil te staan met z'n allen de komende half uur bij priesterdienst en bij levietendienst. En zoals u van mij gewend bent, dan heb ik ook een mooie 3-punten-preek. Allereerst wil ik iets uitleggen voor zover u dat nog niet al niet weet. Waarschijnlijk heel veel zal bekend zijn. Maar over wat de priesterdienst in het Oude Testament inhoudt. Wat deden de priesters? Vervolgens zal ik iets vertellen over de levieten en wat de levieten voor taken hadden. En als derde ga ik dat dan toepassen op ons. En ik zal het geheim meteen verklappen. Dat oud-testamentische priesters en levieten, die leren ons iets van onze dienst. En de crux is dat de priesters, die hebben een dienst jegens God en jegens de wereld. En levieten, die hebben een dienst jegens de priesters. En die beide aspecten, die zullen wij ook tegenkomen zometeen in de toepassing. Dus dat is het menu. Doet hij het nou? Ja. Laten we beginnen met deel 1, de priesters. En dan weet u natuurlijk al dat als we naar het Oude Testament gaan, dat we dan, ja, bij voorkeur, is mijn voorkeur, allereerst naar de tijd in de woestijn stappen. De tijd dat Israël uit Egypte was geleid. En zij hebben een lange periode door de woestijn gewandeld. Eerst zou het iets van een paar maanden zijn, is toen uitgebreid tot 40 jaar door ongehoorzaamheid. Maar al die tijd was God bij zijn volk. Hij had de tent van de samenkomst, de tabernakel, in hun midden. En die tent was de ontmoetingsplaats tussen Israël en de Heere God. De Heere God woonde daar ook. Dat was zichtbaar aan de wolkkolom die daar boven de tabernakel aanwezig was. En om die link, de verbinding tussen het volk en de Heere God te vormen, waren daar priesters. Er was één groep mensen afgezonderd om tussen God en mensen te bemiddelen. Dat was de priesterfamilie. En dat was de familie van Aaron. Aaron zelf was de hoge priester. Dat was ja de belangrijkste priester die een hele bijzondere taak en functie had. Maar daarnaast was er de familie van Aaron, de kinderen van Aaron en dienstkinderen, en die waren geroepen om priester te zijn. En die priesterdienst, die bestond eruit, gaan we zo meteen over hebben, om te bemiddelen tussen het volk en God en tussen God en het volk, om heen en weer te gaan. Die ene hoge priester en die vele priesters, daar zullen we zo meteen in deel 3 ook bij stilstaan, want dat herinnert ons in de toepassing, die wordt in het Nieuwe Testament gemaakt, aan de ene hoge priester en de vele priesters die er vandaag de dag zijn. Als u uit een kerk komt, een reformatorische kerk, dan bent u vertrouwd met het priesterschap van alle gelovigen. Dat wordt beleden, dat alle gelovigen priesters zijn. De vraag is vervolgens, wat betekent dat dan? Wat betekent het dat wij vandaag de dag priesters zijn? Nou, om dat te begrijpen, zullen we eerst moeten begrijpen wat priesterdienst in het Oude Testament inhield. Nou, dan staat er in deze tekst, Exodus 28, gij dan doe tot u naderen, dat zegt de Heere God tegen Mozes, de broer van Aaron, kwam uit de stam van Levi, Aaron en Mozes. Doe tot u naderen uw broer Aaron en zijn zonen met hem uit het midden van de Israëlieten om voor mij het priesterambt te bekleden. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Nou, met twee van die zonen is het al slecht afgelopen. Nadab en Abihu, die waren nogal eigenwijs in het priesterschap en die werden door God gedood. En twee anderen die bleven over en daar zijn alle andere latere priesters van afgestamd. Het is wel grappig, maar in Israël, de Israëlieten weten heel vaak nog steeds, voor een heel groot deel, tot welke stam ze behoort hebben. En een heel bekende Joodse naam is Kohen. We hebben ook een partijleider Kohen gehad. Het woord Kohen is priester. Dus het zou heel goed kunnen dat mensen die Kohen heten uit de stam van Levi komen. En misschien ook wel de priesterlijke familie. Dat weten we niet helemaal zeker, maar dat zou zomaar kunnen. Nou, dus één, wie zijn de priesters? In het geval van de Israëlieten waren dat de zonen van Aaron. Toepassing ligt natuurlijk zometeen voor de hand. Van wie zijn vandaag de dag de priesters? Dat zijn de zonen van de hoge priester. Diegene die zich met de hoge priester hebben verbonden. Of die de hoge priester heeft uitgekozen om met hem zijn familie te vormen. Het volgende. Waar dienen de priesters in het Oude Testament? Tekst uit Numeri 18. Maar gij en uw zonen, met u zult het priesterambt vervullen, wordt tegen Aaron gezegd. En dan staat erachter, ik heb die puntjes er zelf bij gezet, die leest u niet in uw Bijbel, maar even om het op te delen. Ze hebben een dienst in alles wat bij het altaar hoort en bij hetgeen achter het voorhangsel is. En daarbij dienst doen als een dienst die een geschenk is, geef ik u het priesterambt, maar de onbevoegde die nadert zal ter dood gebracht worden. Hier komen we later ook op terug, bij onze priesterdienst. Er is een priesterdienst bij het altaar en er is een priesterdienst bij het, achter het voorhangsel. Kijk, ik zit nu een touwtje vast, ik kan lopen. Dat altaar, dat is hier in de voorhof en het voorhangsel zat in het midden van dat gebouwtje, van die tent, daar waar God woonde. En daar heeft u de twee aspecten van de priesterdienst. Bij het altaar, dat is de plek waar de Israëliet kwam. Waar de priester als het ware zich voor de, iets voor de Israëliet kon betekenen en die bij de hand kon nemen om in ontmoeting te gaan, te komen met God. En achter het voorhangsel, daar woonde de Heere God. Dus het is de priester die aan de ene kant naar de mensen, mag ik zo zeggen, naar de wereld een taak heeft, aan de andere kant naar God een taak heeft. Twee soorten taken, twee plaatsen waar de priesters hun dienst uitvoeren. Komen we later in de toepassing ook op terug. Dan komen wij op priestertaken. Wat zijn de taken van een priester in het Oude Testament? En er zijn drie heel belangrijke taken van een priester. U begrijpt, die komen zo meteen ook in deel 3 weer terug. Maar dan kunt u zich nu alvast voorbereiden hierop. Allereerst offerdienst. Dat is wat wij het meest associëren met priesterdienst. Een priester moest offeren. En inderdaad, zo staat het er ook in Deuteronomium 33. Zij doen reukwerk in uw neus opstijgen en leggen het brandoffer op het altaar. En zo wordt het ook op allerlei plaatsen steeds, als er verwezen wordt naar de priesters, wordt er gesproken over de offerdienst. Dat was de taak van de priester. Daar moest je bevoegd voor zijn om een offer te brengen. Maar als je als Israëliet iets had, je wilde God prijzen, kon je brandoffer brengen. Als je gezondigd had, kon je zondoffer brengen. Dan kon je naar de tabernakel of naar de tempel gaan. En de priester nam dat offer over. Die legde als het ware zijn handen erop. Jij legde je handen op het offerdier en dat dier ging dan op in het vuur. En zo kon de offeraar weer in contact komen met God. Of kon hij zijn dankbaarheid aan God uiten. Dat is de eerste taak van de priesters. Maar er zijn nog twee taken. Die zijn iets minder bekend, maar die zijn wel degelijk ook heel relevant. De tweede taak van de priester is om te onderwijzen. Omdat de priester zo dicht bij God leefde, had hij ook kennis van de Heere God. En hij mocht de gedachten van de Heere God, die hij in zijn woord gegeven had, ook overbrengen aan de Israëlieten. Leviticus 10, daar staat, opdat gij de Israëlieten kunt onderwijzen in alle inzettingen die de Heer door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Hier vindt u dus het verschil tussen de rol van Mozes. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Die kreeg de wet, de Torah, uit de handen van God en die schreef dat verder op. Hij is ook de auteur, de schrijver van de eerste boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En Mozes had die wet aan het volk gegeven en de Levieten onderwezen daarin. Die legden dat uit, die pasten het toe en die zorgden ervoor dat die wet niet vergeten werd. Zij onderwijzen Jacob uw verordeningen, Israël uw wet, zegt Deuteronomium 33. Dat is dus ook een taak van een priester, de tweede taak van de priester. De eerste taak is offeren, dus de verbinding met God brengen. De tweede taak is uitleg van de Bijbel, toepassing. En het derde, dat is een wat bijzondere taak, dat is onderscheid maken. Onderscheid maken. Zo wordt er gezegd van de priesters dat zij in Leviticus 10, dat ze scheiding maken tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. Dat de priester met het, mag ik het zo zeggen, met het zicht van het heiligdom in deze wereld, of in de wereld van de Israëlieten, kon vertellen wat goed was en wat niet goed was. Het was de priester bijvoorbeeld die een melaatse kon reinigen. Als die gereinigd was, dan kon hij zeggen, je bent weer rein, je mag weer in het kamp komen. En als iemand melaats was, dan zei de priester van, je zult buiten het kamp moeten vertoeven. Dat was de rol van de priester. Die had dat onderscheid. Dat was een man van het heiligdom. Een man die de gedachten van God kende en hij kon onderscheid maken tussen rein en onrein. Ook een taak van de priesters. Nou, ik heb deel 1 er alweer op zetten, want we gaan nu naar de Levieten toe. En gaan we datzelfde rijtje aflopen. Wie het zijn, wat hun taak is en wat hun dienst is. Nou, wie zijn de Levieten? Nou, dat is een leuke quizvraag voor op de lagere school. Dat zijn natuurlijk de kinderen van Levi. En Levi, dat is één van de zonen van Jacob. Jacob had 12 zonen en één van die zonen heette Levi. En de Levieten stammen af van Levi. Het bijzondere is, als we het over de 12 stammen van Israël hebben, de rest van de Bijbel, dan hebben we het meestal niet over de stam van Levi. Dat is een vraag voor de volwassenen, waarom dan niet? Die kregen geen grond toebedeeld. Maar ze hadden wel 12 stammen. Hoe is dat toen gegaan?
Kinderen van Jozef.
Efraïm en Manasse. Jozef had 2 kinderen. Dus de stam Jozef die telde als het ware verdubbeld. Die werden, stam Efraïm en Manasse werden voor 2 geteld. En de Levieten die werden als het ware uitgespreid over het hele grondgebied van Israël. En die hadden een dienst die bijzonder was in Israël. Nou, dat is in feite hoe vervolgens die Levieten ook worden beschreven. Als je het begin van Numeri leest, dan ziet u ook dat die Levieten eigenlijk die taak toebedeeld kregen in plaats van de eerstgeborene. In de nacht van het paasfeest gaat die engel van de Heere door Egypte en die slaat alle eerstgeborenen van de Egyptenaren. Maar alle eerstgeborenen van Israël, die daar in Egypte zijn, die behoren dan de Heere toe. Die worden eigenlijk aan de Heere geheiligd. En de Heere zegt, die behoren aan mij toe. Die zullen in mijn dienst staan. Nou, vervolgens gaat Israël door de Rode Zee. Ze komen dan in de woestijn. En dan hebben we in Exodus 32 tot 34 die situatie met het gouden kalf. Dat Mozes de berg op is. En Israël maakt meteen zo'n gouden kalf om dan toch een tastbaar bewijs van God te hebben. Komt Mozes naar beneden en dan moet daar orde op zaken gesteld worden. En dan zegt hij van wie is voor de Heere en dan komt dus alleen de stam van Levi naar voren. En de stam van Levi die helpt dan samen met Mozes om orde op zaken te stellen. En dan zegt de Heere eigenlijk van Levi is de enige stam die trouw is. Weet je wat, ik ga al die eerstgeborenen loskopen uit Israël, al die stammen. En daarvoor in de plaats de hele stam van Levi die plek en die functie geven in mijn volk om mij te dienen. En dat vindt u dan in Numeri 3, waarin ook precies geteld wordt hoeveel eerstgeborenen heb je dan in Israël uit al die stammen. Hey, dat past bijna precies op hoeveel levieten er waren. Er komen nog een paar honderd tekort en die worden dan losgekocht met zilver. Maar de levieten krijgen dus die plek toebedeeld in het volk Israël. De stam van Levi. En uit die stam van Levi, één van de families in die stam van Levi, is dus de stam van Aaron. Of de familie van Aaron. En dat waren de priesters. Dus eigenlijk had je in het Oude Testament een soort hiërarchie. Je had de Israëlieten, behalve de buitenwereld, die tellen we even niet mee dan. Maar de Israëlieten, 12 stammen, die waren gelegerd rondom de tabernakel. En daar had je dan één stam, dat was heel bijzonder de Levieten. Die kampeerden het dichtst bij de tabernakel. En dan had je in die stam van de Levieten had je nog één familie, die was heel bijzonder. Het was de priesterfamilie, de familie van Aaron. En te midden van die priesterfamilie had je nog één priester die heel bijzonder was. Dat was de hoge priester. Dus die hiërarchie die vind je dan in het Oude Testament. Dan over de Levieten, wat hun taak is. Wel, die Levieten die hebben verschillende taken. Maar een hele belangrijke taak is dat zij eigenlijk, of de belangrijkste, dat ze een geschenk zijn van de Heere God aan de priesters. Dus ze dienen niet zozeer het volk Israël, maar ze dienen eigenlijk de priesters. Numeri 18, vers 6. Zie, ik heb uw broederen, dat zegt de Heere dan tegen de priesters. Ik heb uw broers, de Levieten, uw broers, want ze komen ook uit diezelfde stam van Levi, uit de Israëlieten genomen en als een geschenk aan u gegeven. Als gegevene aan de Heere, om de dienst aan de tent van de samenkomst te verrichten. En wat je dan ziet eigenlijk, wat in Numeri beschreven, dat de priesters die dienen dan in het heiligdom, maar bijvoorbeeld dat heiligdom moest getransporteerd worden. Want dat volk trok van de ene plek naar de andere plek. En dan waren het de Levieten die verantwoordelijk waren voor het transport van de tabernakel. En dat was zelfs zodanig dat daar een hele opdeling in was. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar dit waren de Levieten. De Levieten die een taak hadden om de priesters te dienen. Het is goed om te bedenken dat die Levieten, waar ze dienen, dat is bij het heiligdom. Maar het waren dus geen priesters. En ze mochten dan ook niet zomaar in het heiligdom zelf komen. Ze mochten meer in het heiligdom zijn dan een gewone Israëliet. Maar ze mochten er minder in zijn dan de priesters. Om in dat heiligdom, in dat heilige te komen, moest je priester zijn. Om in dat heilige der heiligen te komen, het allerheiligste waar de ark stond, mocht je ark als priester niet komen, moest je hoge priester zijn. En mocht het maar eens in het jaar. Maar de Levieten die mochten in het heiligdom zijn en die dienden de priesters. Dus daar staat er ook heel duidelijk in dat zij zich niet, als het ware, buiten hun taken moesten treden. Ze hadden een taak om de priesters te dienen. Ze mochten geen offers brengen. Ze mochten de priester helpen bij het brengen van een offer. Ze mochten niet het heiligdom ingaan. Ze mochten wel de priester helpen bij die voorbereidingen om het heiligdom in te gaan. Nou, nog één dingetje dan, hoe die levieten zijn ingedeeld. En dan gaan we naar de toepassing. Die levieten bestonden ook uit drie families. Die stamden af van Kohat, van Gerson en van Merari. Dat zijn de drie zonen van Levi die hier genoemd worden. En daar stammen dan ook weer families van af. Dus je hebt, als je de Levieten hebt, heb je drie families van Levieten. De Kohatieten, de Gersonieten en de Merarieten. Die hebben aparte taken toebedeeld gekregen in het volk Israël. Bijvoorbeeld bij het transport van de tabernakel hadden ze allemaal een andere plek. De Kohatieten die hadden dan het, ja, de, mag ik zeggen, belangrijkste dienst, want die moesten zich bekommeren om het transport van allerlei heiligerij en van de ark. Dat moesten ze dan verzorgen. Overigens, ze mochten niet aanraken. Het was de priester die dat helemaal moest inpakken, maar de Kohatieten die moesten dat dan transporteren. De Gersonieten die waren voor het gordijnen van het voorhangsel en van de tabernakel, die buitenste gordijnen, gereedschap. En dan had je de Merarieten en die hadden dan ook een functie, die mochten de planken en de tentpinnen verzorgen en nog een aantal andere dingen. Nou, hier ligt natuurlijk meteen een les in. Namelijk, die Merarieten die konden wel denken van, ja, nou ben ik een mooi leviet, ik mag ook wat doen. En dan krijg je als taak toebedeeld om een tentpin te dragen en in een doosje te doen, op een kaartje te zetten. Ja, maar ik wil wat belangrijks doen. Ik wil ook met die gordijnen bezig zijn, of ik wil ook met die tafel van de toonbroden die kar duwen. Nee, God had een orde. God had een orde en de Kohatieten hadden de ene taak en de Merarieten hadden een andere taak. Dat is de orde van God als het gaat om zijn dienst. Daar komen we ook nog op terug in deel 3 en daar gaan we nu maar eens naartoe. Anders denkt u ook van, de tijd is op. Onze priesterdienst en zometeen onze levietendienst. En dan gaan we toepassen wat we net gezien hebben in het Oude Testament van die priesters en van die levieten. Allereerst, wie zijn die priesters? Dat heb ik al een beetje verklapt. Wij zijn die priesters. En er staat bijvoorbeeld heel letterlijk in Hebreeën 3 vers 1. Daar wordt gesproken over de Heer Jezus. En dan zijn wij het huis van de Heer Jezus. De Heer Jezus als de grote Aaron. En wij zijn het huis van Aaron. Dat wil dus zeggen, huis, familie, hetzelfde. Wij zijn de familie van Aaron. En eigenlijk in de Hebreeënbrief wordt het helemaal uitgewerkt dat er één hoge priester is, maar dat wij als gelovigen die bij de Heer Jezus zijn gevoegd op grond van zijn offer ook priesters geworden zijn. Dat wij als het ware, net als die oud-testamentische priesters, priesters zijn die naast de hoge priester staan. En dan is het meteen duidelijk, als hij de hoge priester is, dan zijn wij gewone priesters. En er is een groot verschil tussen de hoge priester en de gewone priester. Bijvoorbeeld, de hoge priester, die moest op de grote verzoendag verzoening brengen met die geiten. U kent dat wel, Leviticus 16. Niet de gewone priesters. De Heer Jezus heeft voor ons de verzoening tussen God en ons verzorgd door zichzelf te offeren. Hebreeën 9 wordt het helemaal uitgewerkt hoe dat met de grote verzoendag toegepast op de Heer Jezus gaat. Maar de hoge priester had ook een taak om God te loven en te prijzen. En die taak, die deelde hij samen met de gewone priesters. En dat is dus ook wat de Heer Jezus vandaag de dag doet. Ik prijs God en wij worden opgeroepen om hem daarin te vergezellen. We hebben net gezien dat de priesters op twee plekken dienden in het Oude Testament. Achter het voorhangsel, dus in het heiligdom, en bij het altaar, wat in de voorhof stond, het brandofferaltaar. En dan zou je kunnen zeggen dat wij eigenlijk ook als priesters twee taken hebben. Wij hebben een priesterlijke taak bij het altaar, gewoon hier midden in de wereld. Zijn wij priesters? Zijn wij verbonden aan de hoge priester? Ik ga het zo meteen uitleggen wat dat betekent. En we hebben een taak achter het voorhangsel, in het heiligdom. Dat zegt Hebreeën 10 ook van broeders, zusters, wij mogen met de Heer Jezus het voorhangsel doorgaan en naderen tot God zelf, tot zijn troon. En dat doen we als we hem loven en prijzen en aanbidden. Dan gaan we als het ware het heiligdom binnen om voor God priesterdienst uit te oefenen. Nu wordt het tijd dan om over onze priesterdienst te spreken. Nou, onze priesterdienst, wat offeren wij? Onze eerste taak is dat wij moeten offeren. Dat staat boven onze offerdienst, maar we doen natuurlijk onze priesterdienst. Want diezelfde drie dingen die we net in het Oude Testament zagen, die drie taken, die vinden we eigenlijk vandaag de dag ook terug met onze dienst. En dat is dan een bruggetje naar het thema van wat jullie hebben. De dienst van de gemeente, onze dienst. Dit is dus een onderdeel van onze dienst, onze priesterdienst. En onze eerste diensttaak is het offeren van de Here. In 1 Petrus 2 worden wij een heilig priesterdom genoemd om geestelijke offers te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Wij offeren God. Wij hoeven hier niet een of ander schaap te slachten of wat dan ook. Dat zijn niet de offers die wij moeten brengen. Wij offeren God door te zingen, door hem te loven, door hem te prijzen. Zoals Hebreeën 13 het zegt, wij brengen hem een lofoffer. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dus als we de naam van de Heere God op onze lippen nemen, dan offeren wij als het ware met onze lippen tot de Heere God. Dat is een hele belangrijke taak van ons als christenen. Misschien wel de eerste taak om God te loven. In het Oude Testament moest er de hele dag priesterdienst verricht worden. En de hoge priester moest de hele nacht in het heiligdom zijn. Moest als het ware continu aan God offers gebracht worden. God moest geofferd en geprezen worden. En dat geldt voor ons niet anders. De tweede taak van de priester was om te onderwijzen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dat geldt precies hetzelfde voor ons als priesters. Paulus die heeft het erover heel mooi in Romeinen 15, dat hij als hij in de wereld ingaat, het evangelie priesterlijk bedient. Zo staat dat er. Als een priester. Zoals een priester in het Oude Testament vanuit de wet het volk onderwees, zo is het dat Paulus als het ware als een priester het evangelie presenteerde aan de volken. En zo staat het ook in 1 Petrus 2, een paar versen verder van wat we net gelezen hebben. We zijn niet alleen een heilig priesterdom om God te loven, maar we zijn ook een koninklijk priesterdom om te getuigen van wie de Heer Jezus is. Om te vertellen wie Hij is, om zijn majesteit, zijn grootheid te verkondigen. En om te laten zien dat Hij ons geroepen heeft uit de duisternis en Hem ons in zijn heiligdom heeft gemaakt tot priesters. Om dat te verkondigen. Een taak van de gemeente. Een onderdeel van onze priesterdienst. En dan het derde, is misschien de moeilijkste, onderscheid maken. Wat de priester in het Oude Testament moest doen, onderscheid maken tussen rein en onrein, dat moeten wij ook doen. Dat moeten we doen in ons persoonlijk leven, maar dat mogen we ook doen in de wereld waarin we leven. Zoals Paulus het in Filippenzen 2 zegt, dat wij te midden van een krom en verdraaid geslacht van de zondigheid van de mensen, van de wereld, dat wij mogen stralen als lichten in de wereld. Het is zoals de Heer Jezus in het Johannes-evangelie verschijnt en zegt, ik ben het licht van de wereld. En als de Heer Jezus ergens komt, dan schijnt het licht van God op zo'n situatie. Bijvoorbeeld die zonderes die bij de Heer Jezus gebracht wordt en die gestenigd moet gaan worden en waar de Heer Jezus dan bij gaat staan. En als het licht van God als het ware in de omgeving schijnt, in de harten van die fariseeën schijnt en ze één voor één afdruipen. Onderscheid maken. En dat bedoel ik niet met het belerende vingertje van dit mag wel en dat mag niet. Ik denk misschien, het is niet per se verkeerd, maar heel vaak werkt dat niet. Maar onderscheid maken door God te brengen in de situatie. Doordat de Heilige Geest in ons woont en dat wij als het ware Gods aanwezigheid laten doorschijnen door onze levens heen naar de mensen om ons heen. Dat is onze priesterdienst heel compact. En dan nu nog een paar dingen over onze levietendienst. Priesterdienst hebben wij jegens God en jegens de wereld. Maar elke gelovige, zou je kunnen zeggen, is behalve priester ook een leviet. En een leviet is iemand die de priesters dient. Je zou kunnen zeggen, wij zijn levieten. Wij zijn mensen die God toebehoren. En als wij God toebehoren, dan zegt God ook, geeft God ons ook aan hoe wij onze broers en zussen in de Heer mogen dienen. Je vindt het op allerlei plaatsen, er wordt niet met zoveel woorden gezegd dat wij levieten zijn, maar eigenlijk in de beeldspraak die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, wordt heel duidelijk dat wij behalve een dienst voor God ook een dienst aan de gemeente, aan onze broers en zussen hebben. En dat wij daar ook taken in de gemeente hebben. En dat we die taken moeten uitvoeren en mogen uitvoeren en dat het bij die taak er niet om gaat hoe belangrijk wij zijn of wat voor fantastische dingen wij doen. Maar dan gaat het erom om de ander op te bouwen, te laten groeien, te helpen in zijn taak als priester. En dan ligt het al heel erg voor de hand, en dat begint u dan ook wel te snappen, is dat we het hebben over de taken die in de gemeente spelen. Paulus zegt in Efeze 3 dat hij een dienaar geworden is van de gemeente. En dat heeft te maken met die levietendienst. Paulus was een priester. Hij was evangelist. Hij heeft het evangelie gebracht en hij heeft God geprezen in al die gebeden in de brieven. Maar hij was ook een dienaar. Hij was een slaaf van God, maar daardoor ook een slaaf, zoals hij dat noemt, van de gemeente. En hij putte zich uit om de gemeente te dienen en op te bouwen, zodat de gemeente volmaakter zou worden door hem en meer in staat zou zijn, als ik het even mag toepassen, om priester te zijn. Waarom zijn wij levieten? Waarom zijn wij dienaars in de gemeente? Wij zijn dienaars in de gemeente om de ander op te bouwen om een betere priester te zijn. Dat is onze levietendienst. En dan gaat het dus niet om onszelf, maar dan gaat het om die ander. Om die ander te laten groeien en te helpen in zijn priesterdienst. En waar doe ik dan op? Ja, dan hebben we het natuurlijk over de gaven in de gemeente. De gaven die hier genoemd staan, die worden in Efeze 4 genoemd. En Korinthe 12 staan veel meer gaven genoemd. Het gaat om het idee. In de gemeente hebben wij allemaal verschillende gaven. De een is leraar en de ander is evangelist en weer een ander is herder. En weer een ander heeft wijze woorden van wijsheid. U kent ze allemaal. Van allerlei gaven en bedieningen. Maar dan geldt het eigenlijk precies hetzelfde als wat we in het Oude Testament met die levieten hebben gezien. Je hebt mensen en die hebben van God de taak gekregen om zo'n tafel van de toonbroden in te pakken en te vervoeren. En er zijn mensen die hebben als taak om die pinnen uit te trekken bij de tabernakel en die netjes in een doosje te doen. En dan zou je kunnen zeggen van ja, mijn taak is niet belangrijk genoeg, ik wil die andere taak. Of ik wil liefst hetzelfde, mijn plan, mijn toekomst uitstippelen en mijn eigen gave en bediening die mij wel leuk lijkt op mij nemen. Nee, zo werkt dat niet. Een leviet kreeg een taak van de Heere God. En wij als gemeente krijgen een taak, een dienst, een bediening van de Heere God. En voor die bediening krijgen wij ook de gaven. En die gaven, die krijgen we om onze taak uit te voeren. Als je in Efeze 4, die tekst staat hier nog niet, maar Efeze 4, die tekst leest, dan staat er eigenlijk dat God deze gaven geeft, niet als een geschenk aan mij of aan u. Nee, deze gaven, deze mensen geeft God als een geschenk aan de gemeente. Om de gemeente op te bouwen. Wij hebben gaven in de gemeente, niet om onszelf op te bouwen, maar als een geschenk van God om onze broer en onze zus op te bouwen, om een betere priester te zijn en te worden. Dat is levietendienst in het Nieuwe Testament. En we zijn het allemaal tegelijk. We zijn tegelijkertijd priester en we zijn tegelijkertijd leviet. En nog heel veel andere beelden in het Nieuwe Testament die gebruikt worden. We zijn tegelijkertijd soldaat en kind van God. En noem alles maar op. Dat is het mooie. Maar als het hier om gaat, we zijn tegelijkertijd leviet om elkaar te dienen. En we zijn ook priester. Om zelf priestertaken uit te voeren. Om God te prijzen. Om zijn woord te verkondigen. En om door onze aanwezigheid verschil te maken en het licht van God te laten stralen in deze wereld. Mogen Hij ons ook daarvoor de kracht geven dat wij dat elke dag mogen doen tot eer en glorie van zijn naam. Amen.